miljoenen Nederlanders hebben een chronische ziekte. Door hun leefstijl aan te passen, kan deze grote groep hun gezondheid en kwaliteit van leven verbeteren. Leefstijl moet daarvoor wel onderdeel worden van onze reguliere zorg. Maar hoe pak je dat aan in jouw werk? Luister naar Leefstijl in de Zorg voor de nieuwste wetenschappelijke kennis, praktische inzichten en tips om aan de slag te gaan. Deze podcast is een initiatief van de coalitie Leefstijl in de Zorg.
De patiënt zit in je spreekkamer en toch aarzel je om leefstijl te bespreken. Waarom is dat zo lastig? Corine Heineman van de stichting Je Leefstijl als Medicijn en huisarts Karel Bos gaan je helpen. Ken je de term centeringzorg? Wat zijn de kansen voor leefstijl? Katja van Groeze, de voorzitter van Stichting Centering Nederland en de verloskundige Marlies Reinders nemen je mee. In Nederland zijn er zo'n 20.000 tabaksdoden per jaar. Hoe bespreek je stoppen met roken? Cardioloog Maurits van der Veen biedt hulp. Maar we beginnen met de column van Jan Jansen van het Nederlands Huisartsengenootschap. Fijn dat je luistert naar Leefstijl in de Zorg.
Uitgesproken door Jan Jansen.
Meer tijd voor gezond gedrag. In 2002 mocht ik als medewerker van het RIVM een rapport samenstellen als onderdeel van de Volksgezondheid Toekomstverkenning. Met de veelzeggende titel Tijd voor gezond gedrag. Een van de kernboodschappen in dat rapport was dat door samenwerking tussen landelijke en lokale overheid, belangengroepen, de gezondheidszorg, de commerciële sector, culturele voorzieningen en natuurlijk de betrokkenen zelf, gewerkt kan worden aan het attractief maken en haalbaar maken van een gezonde leefstijl, passend bij de behoeften van specifieke doelgroepen. We zijn ruim 20 jaar verder en zijn we veel opgeschoten? Op sommige punten wel. In 2002 rookte nog 37% van de mannen en 29% van de vrouwen. Dat is gedaald tot respectievelijk 23 en 15% in 2023. Een mooie daling, maar die rookvrije generatie is nog ver weg. Op andere levensstijlfactoren, met name voeding en bewegen, zien we helaas verontrustende trends, wat zich vertaalt in een stijging van het aantal mensen met overgewicht van 43% in 2002 tot 50% in 2022. En hoe staat het met die samenwerking tussen de sectoren, met commitment van de diverse partijen? We moeten constateren dat een integrale aanpak van gezond leven weerbarstig is en tot nu toe weinig succesvol. In het kader van het Integraal Zorgakkoord wordt de rol van de gezondheidszorg bij het bevorderen van gezond gedrag benadrukt. De coalitie Leefstijl in de Zorg ambieert om in 2025 leefstijl een integraal onderdeel te laten zijn van de curatieve zorg. Naast medicatie, medische ingrepen en technologie. In dat kader werken de coalitiepartijen onder andere aan het zogenaamde goede gesprek met de patiënt over leefstijl. Dat vindt de zorgprofessional vaak ingewikkeld, terwijl uit onderzoek blijkt dat de patiënt er juist veel behoefte aan heeft. Het motiveren tot en begeleiden naar een gezonde leefstijl van patiënten door zorgprofessionals vormt een onmisbare schakel in het complexe proces naar gedragsverandering. Het start met dat goede gesprek, waarin aandacht wordt besteed aan weerstanden, het zelfbeeld van de patiënt en de ervaren obstakels. Voor zo'n gesprek is tijd nodig. En daar zit een belangrijk knelpunt, want de zorgprofessional, in ieder geval in de eerste lijn, heeft in alle opzichten tijd tekort. In de NAG praktijkhandleiding Leefstijlbegeleiding in de huisartsenpraktijk, die tijdens het congres van het Nederlands Huisartsengenootschap op 15 maart is gelanceerd, zal in mei van dit jaar ook een toolbox leefstijlgesprek worden opgenomen. Hierin kan de zorgprofessional inspiratie en mooie voorbeelden vinden hoe het leefstijlgesprek met de patiënt aan te gaan en daarbij de regie in handen te geven en laten van die patiënt. Hopelijk biedt de toolbox ondersteuning aan deze professionals voor deze belangrijke stap op weg naar een gezondere leefstijl van de patiënt. Ontegenzeggelijk zijn er grenzen aan wat haalbaar is binnen de individuele gezondheidszorg. De grootste winst is te behalen met preventiemaatregelen op populatieniveau, dus buiten de gezondheidszorg. Het bevorderen van een gezonde leefstijl is een maatschappelijke opgave. En daarmee keer ik toch nog even terug naar het rapport Tijd voor gezond gedrag uit 2002. Hierin staat dat de belangrijkste voorwaarden voor blijvende gedragsverandering zijn participatie, empowerment en een helpende leefomgeving. Geef ons samen nog wat meer tijd voor gezond gedrag. We weten de route, maar hebben nog een lange weg te gaan.
Gezonder leven door leefstijl in de zorg.
Aangeschoven zijn Corien Heineman, bestuurslid van Stichting Je Leefstijl als Medicijn. En Karel Bos, huisarts, opleider en hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Leefstijlgeneeskunde. Jullie hebben allebei meegeluisterd met de column. Corien, wat is blijven hangen? Wat deed iets met je in die column?
Ik was heel blij met de afsluiting.
Oh ja, wat?
Het stuk empowerment. Het stuk samen doen. Inderdaad, steunende omgeving. Ja, dat herken ik als een van de vele chronische patiënten enorm. Hoe belangrijk dat is. En onze stichting vertegenwoordigt inmiddels 14.000 mensen die deelnemen aan supportgroepen. En in feite, hetgeen wat we met die supportgroepen doen, is het creëren van een steunende omgeving. Omdat de samenleving helaas nog niet zover is. We leven inderdaad in een omgeving waarin 80% van het supermarktaanbod buiten de schijf van 5 valt. Ja, maak dan maar eens de gezonde en de verantwoorde keuze. Dus ja, ik kan hier heel erg blij van worden. Vooral van de afronding.
Ja, hartstikke goed. Nou, dan gaan we het zo verder nog over hebben. Karel, wat is jou opgevallen?
Wat mij opgevallen is dat het Nederlands Huisartsgenootschap dus heel erg voor preventie en leefstijl is. En ik denk dat ik al 40 jaar bezig ben met leefstijladviezen. En 40 jaar geleden kon ik er met geen enkele arts over spreken. Want dat was toen niet relevant. En nu vindt iedereen het relevant.
Kun je bijna niet meer voorstellen, toch?
Nee.
Dat het antwoord is. Ja, ja. Sorry, maar dat...
Dus dat vind ik heel mooi. En nou, ik geef nu al 25 jaar leefstijladviezen in de huisartsenpraktijk. En ik merk dus dat iedereen dat waardeert. Dat patiënten daar blij van worden en dat niemand zegt, waar bemoei je je mee? Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat wij als zorgprofessionals leren om dat op de juiste manier ter sprake te brengen.
Ja, ja, want daar hadden we natuurlijk in het begin ook al over. Hè? En dat hoor je toch ook langskomen in de column van Jan Jansen. Die zegt, ja, dat gesprek aangaan is best wel lastig. Dus daar wil ik het heel graag met jullie over hebben. Maar eerst maar even, waarom is dat gesprek zo belangrijk, Karel? Je zegt al, hè, ik doe het al jarenlang. Maar waarom is dat gesprek zo belangrijk om een soort van interventie te doen in die leefstijl van mensen?
Nou kijk, leefstijlverandering gaat alleen als je aansluit bij een drijfveer van de patiënt. Dus als iemand graag fit wil blijven of fitter wil worden, omdat hij bijvoorbeeld zijn kleinkinderen wil zien opgroeien, dan heb je een drijfveer. En dan gaat leefstijlverandering makkelijker. En als het iets van buitenaf opgelegd is door een arts, dan zal een patiënt dat niet makkelijk kunnen opbrengen.
Ja, dus is dat gesprek belangrijk en dus niet voorlichting, want dat is natuurlijk wat anders.
Het gaat vooral over vragen stellen in plaats van adviezen geven.
Ja, Corien, waarom ook even vanuit jouw perspectief, waarom is het zo belangrijk dat er vanuit de zorg, en in dit geval eerste lijnszorg, maar ik kan me voorstellen dat het bij specialisten ook belangrijk is, waarom is het belangrijk dat gesprek gevoerd wordt?
Omdat op het moment dat je wordt gediagnosticeerd met een chronische aandoening, start er ook een behandeling. En ik denk waar veel zorgprofessionals naar mijn idee onvoldoende bij stilstaan, is dat het starten met die behandeling en het starten met medicatie in feite ook het starten is van het draaien aan het leefstijlroer. Wij werken als organisatie graag met de gesprekstoel van Vereniging Artsen Leefstijl. Dus het leefstijlroer met de 6 pijlers. En medicatie valt onder de pijler middelen. En wat we met elkaar eigenlijk weten is dat op het moment dat je aan een van die pijlers begint te draaien, komen de andere 5 ook in beweging. Dus ik denk ook op het moment dat wanneer iemand ziek wordt en je dus begint te behandelen met die medicatie, vind ik dus voorlichting wel heel erg belangrijk. Want die voorlichting zal ook over die medicijnen moeten gaan. Van welke werking mag je verwachten? Wat zijn inderdaad de kansen en de mogelijkheden van dit middel? Maar ook welke nadelige effecten kunnen daaraan zitten? Ik bedoel, we weten met elkaar allemaal dat er ook meerdere middelen zijn die een effect hebben op je eetlust. Die kunnen zorgen dat je of afval of aankom. Die effect hebben op hoe energiek je je voelt. Dat heeft dus vervolgens ook een impact op dat leven wat je al had voordat je ziek werd. En ik denk dat dat een hele mooie ingang is voor zorgprofessionals om van daaruit dus gewoon een hele open dialoog te starten. Van oké, dit is er nu met je gebeurd. Dit is hetgeen wat we gaan opstarten. Hoe ziet jouw leven eruit? Wat is daarin voor jou belangrijk? En hoe kunnen we daarin zo goed mogelijk behouden wat jij wil behouden?
Ja. Zijn er dan speciale momenten waarvan je zegt, dat is het moment dat het nog belangrijker is om dat leefstijlgesprek te voeren? Of zeg je van nou eigenlijk moet het overal in zitten?
Ja, als ik naar mijn eigen situatie kijk en die van mijn kinderen. Want mijn kinderen hebben allebei diabetes type 1. Denk ik dat sowieso het moment van diagnose altijd het moment is om er sowieso over te spreken. Maar ook het moment waarop bepaalde gezondheidsdoelen niet worden gehaald. Of het moment dat er complicaties optreden ten gevolge van medicijnen. Of wanneer er een wisseling van medicatie gemaakt moet worden. Of een ophoging in de dosering. Dat zijn eigenlijk allemaal momenten waarop het vaak nog weer een andere of een grotere impact gaat krijgen op iemands leven.
Ja.
Waardoor je inderdaad heel goed het gesprek aan kunt gaan. Maar soms geven mensen ook zelf signalen van ik wil graag blijven sporten. En in de huidige omstandigheden is dat heel erg moeilijk. Dus wat kunnen we eraan doen dat ik dat toch vol kan houden?
Ja, mooi. Ja, mooi voorbeeld. Karel, wat zijn die momenten volgens jou?
Ja, er zijn heel veel mogelijkheden. Je hebt de teachable moments. Dus dat zijn de momenten dat iemand inderdaad een ziekte krijgt. En dan is die vaak ook meer gemotiveerd om te stoppen met roken. Of meer te gaan bewegen of gezonder te gaan eten. Maar ik geef de laatste jaren elke patiënt het leefstijlroer, wat je net noemde met die zes pijlers.
Je gebruikt dat ook?
Ik gebruik dat ook.
Okay.
En ik doe dat zo, want ik word ook even zeg maar geraakt door wat Jan Jansen zei, dat veel artsen hebben te weinig tijd. Dus ik ben op zoek gegaan naar iets wat heel weinig tijd kost. En dat betekent dat iemand komt bij mij voor een verstuikte enkel of voor een controle van een moedervlek. En als ik klaar ben met consult, dan vraag ik, vindt u preventie belangrijk? Of wilt u iets doen om fitter te worden? En iedereen zegt ja. En
ik wou dat zeggen. De kans dat iemand zegt nee, preventie, dat doen we niet aan. Nee. Die is niet heel groot.
Iedereen waardeert dat, hè? En dan zeg ik, nou, dat vind ik ook heel belangrijk. Hier heeft u het leefstijlroer. Dat is een A4'tje. En wilt u één klein dingetje uitkiezen hieruit? Ik ga nu het consult intypen. En als ik klaar ben met typen, vraag ik wat u gekozen hebt.
Hm?
Nou, en dan mag iemand maar een klein dingetje kiezen. En het grote voordeel is, het kost mij geen tijd. Het scheelt mij tijd, want ik word niet gestoord tijdens het typen.
Ah,
he, meestal gaan mensen doorpraten als ik aan het typen ben. En dat levert mij heel veel op. Ik doe dat al jaren. En ik weet zeker dat mijn patiënten gezonder worden. En ook zelfredzamer.
Ja.
Vaak is maar een klein dingetje wat ze gaan doen. He. Bijvoorbeeld meer wandelen. Of meer aan ontspanning gaan doen. Of minder, hoe heet dat, bewerkte voeding gaan nemen.
Is dat dan ook iets wat je zelf bijhoudt, dat als ze de volgende keer komen, dat je in hun status kunt zien van dit is wat ze de vorige keer aangewezen hebben?
Ja, ik schrijf dan op leefstijlroer kiest voor meer beweging, bijvoorbeeld.
Ja.
En dan kun je daar de volgende keer heel makkelijk op terugkomen. Mensen gaan het ook weer met elkaar delen, met hun buren, met hun familieleden. En zo hopen we natuurlijk dat dat toch een soort olievlekwerking heeft.
Ja. Slim. Ja, en in jouw start is dus dat je een soort, je doet eigenlijk de deur open door te zeggen, vindt u preventie belangrijk?
Mm-hmm.
He, dus je stelt eigenlijk een gesloten vraag waar het antwoord bijna niet negatief op kan zijn.
Ja, dat kan. Maar ik heb ook wel eens een jong stel voor me en dan ruik ik dat ze roken. En dan ga ik niet vragen, roken jullie? Maar dan vraag ik bijvoorbeeld, heb je een kinderwens? Nou, bijna alle jonge stellen hebben een kinderwens. En dan zeg ik, vind je het belangrijk om een gezond kind op de wereld te zetten? Nou, dat vinden ze ook belangrijk. En hoe zou je dat dan willen? En dan zeggen ze vanzelf eigenlijk, wij willen stoppen met roken. Dan zeg ik, nou, dan is nu het goede moment. Want dan krijgen je kinderen ook gezondere genen. Dat is wat wij weten inmiddels. Dat je zelfs door gezonde leefstijl je genen kan veranderen. En dat heet epigenetica. En dat geeft dan vaak weer een motivatie voor mensen om gezonder te gaan leven.
Ja. Corine, die drempel die toch nog veel zorgprofessionals voelen om dat gesprek te starten. Hè? Nou, dit zijn mooie voorbeelden van hoe je kan beginnen. Vanuit jouw ervaring, hoe kan je zorgprofessionals helpen om toch die drempel over te gaan? Om iets voor zichzelf te verzinnen waardoor ze dat makkelijker maken?
Ja, hetgeen waar ik dus nu eigenlijk naar aanleiding van het verhaal van Karel gelijk nieuwsgierig naar werd, is van ja, en wat is dan die vervolgstap? En hetgeen wat wij eigenlijk zowel zelf als ook onze achterban heeft ervaren, is dat het dus heel erg belangrijk is om vervolgens ook wel ergens terecht te kunnen om die steun te krijgen. Want leefstijlverandering is een gedragsverandering. Dus je bent er niet met dat eerste stukje aanzet en gezondheidsbewustzijn. Want dat is in feite hetgeen wat je doet, Karel. Je zet mensen aan tot een stukje gezondheidsbewustzijn, tot een nieuwe gedachtegang van hoe leef ik nu? En wat zou mijn wens voor de toekomst zijn? En wat zou ik daarin zelf kunnen doen? Maar daar staat om te beginnen denk ik niet iedere patiënt helemaal voor open. Want we hebben ook gewoon een groep mensen die de conclusie hebben van, nou, inderdaad ook vanuit dat genetische stuk, ik ben ziek geworden en daar kan ik verder niks aan doen, want het is toch immers een chronische aandoening. Ja. Dus ik moet het doen met de hulp die de dokter mij te bieden heeft. Daarentegen zien we dus ook een groep mensen die wel denkt, hey, oké, er zit een stukje genetische aanleg. Maar wat kan ik er zelf aan doen om mijn gezondheid te bevorderen? En dan is het heel erg helpend om eigenlijk een soort van een leefstijlkaart te hebben met elkaar. Waarbij je dus ook weet van, hey, de een die zal inderdaad naar dat idee gewoon heel enthousiast met een vriendin gaan wandelen. Hartstikke mooi. Misschien nemen ze nog twee vriendinnen mee. Maar we hebben ook een groep mensen waarbij het gewoon helpt als ze actiever worden uitgenodigd. En dat zien we eigenlijk ook heel mooi in bijvoorbeeld de activiteiten van de Bas van de Goor Foundation met de Nationale Diabetes Challenge. Het is ongekend hoeveel mensen als dat hij in beweging krijgt.
Ja. En jij zegt eigenlijk, de bewustwording is één, maar ja, je moet eigenlijk de stap tot handelen, die moet je zo makkelijk mogelijk zien,
ja,
te maken.
Absoluut. Ja, absoluut. En ik denk dat, en daar haakte ik dus ook op aan in de column van Jan Jansen. Inderdaad, gewoon die hele leefomgeving. Het ligt ook voor een heel stuk buiten het medisch domein. Ik zeg ook wel eens, kijk, de dokter die heeft een medicijnkast. Ik heb een koelkast. Ik bepaal ook wat ik daarin stop. En hetgeen wat ik erin stop is toch echt wel cruciaal in hoe vitaal en gezond ik me voel.
Ja, je bent wat je eet.
Voor een deel wel, ja.
Ik vind dat soms altijd shocking als ik even bedenk wat ik zelf voor lekkers heb gegeten. En denk, ja, wil ik dat eigenlijk zijn als ik dat op ga stapelen? Als ik dat visualiseer, dan helpt mij dat weer om de volgende keer dat taartje te laten staan.
Nou ja, maar visualisatie zien wij dus ook terug als je het hebt over gedragsverandering bij mensen. Er is een heel mooi boekje, eigenlijk helaas vooral nog gericht op mensen met diabetes type 2. Maar waarin gewoon overzichten zijn met dit kun je beter niet eten met een groot rood kruis erboven. En dit is het alternatief met een groen vinkje erboven. Gewoon allemaal mooie foto's. En je merkt echt dat het werkt.
Mooi. Ik denk dat we onze luisteraars, de zorgprofessionals, weer een stapje verder geholpen hebben met hele concrete en praktische zaken. Om ervoor te zorgen dat dat eerste gesprek gevoerd wordt. Niet dat het één keer gevoerd wordt, maar dat we het blijven voeren. Dus dank jullie zeer voor jullie bijdrage, Corine Heineman en Karel Bos. En Corine, natuurlijk, Stichting Je Leefstijl als Medicijn. Altijd even reclame maken. Mensen kunnen vast ergens heen als ze denken, daar wil ik meer over weten.
Ja, het is in feite gewoon bijna wat je zegt.
Ja.
Je leefstijl als medicijn.nl.
Nou, kind kan er wassen. Dankjewel.
Uit de praktijk.
Centering zorg, dat is een andere aanpak van gezondheidszorg. Het belooft patiënten daadwerkelijk de regie te geven met betere gezondheidszorg en betere uitkomsten. Nou, dat klinkt natuurlijk fantastisch. Maar wat is het en hoe ziet dat er dan uit? Nou, we hebben twee gasten uitgenodigd die daar van alles nog wat over kunnen vertellen. Katja van Groessen is de voorzitter van Stichting Centering Nederland. En Marlies Reinders is verloskundig onderzoeker Centering bij TNO. Fijn dat jullie er allebei zijn. Marlies en Katja. Katja, bij jou beginnen. Ja, want jij bent van de stichting die ervan is. Centering zorg.
Zeker.
In heel weinig woorden. Wat is het en waarom is het zo anders?
Nou, het is eigenlijk heel eenvoudig. In plaats van dat je één op één naar de huisarts gaat, of naar de verloskundige in ons geval, of naar de jeugdgezondheidszorg, ga je in kleine groepjes van 8 tot 12 personen. Waardoor je dus veel meer tijd hebt om onderwerpen, bijvoorbeeld leefstijl, te bespreken.
Oh, je gaat met een groepje?
Ja. Dus in plaats van dat je alleen gaat, heb je meerdere mensen. Je doet ook de medische zorg, die doe je alleen. Maar daarnaast heb je dus tijd om andere onderwerpen te bespreken.
Oké. Help mij eens even. We maken een podcast Leefstijl in de Zorg. Hoe zou zo'n centering aanpak in leefstijl er dan uitzien?
Nou, we doen het nu in de verloskunde, dus bij zwangere vrouwen. In de jeugdgezondheidszorg, dus bij ouders die net een baby hebben gehad. En bij huisartsen, diabetes patiënten. Dus mensen die net de diagnose diabetes gehad hebben. En wat er dan dus gebeurt, is dat die mensen worden uitgenodigd. Dus je bent allemaal 12 weken zwanger. En je komt met 10 tot 12 anderen, die ook allemaal zover zwanger zijn, naar de verloskundige. Daar wordt in het eerste half uur je medische controle gedaan. Een deel daarvan doe je zelf. Een deel daarvan doet de verloskundige. Daar kun je ook je vragen stellen. En de meeste vragen worden in de groep besproken. Je hebt dus nog anderhalf uur, want je in totaal duurt zo'n bijeenkomst 2 uur. Je hebt dus nog anderhalf uur om allerlei onderwerpen met elkaar te bespreken. En leefstijl is daarvan een hele belangrijke.
Jeetje zeg, dan heb je ineens de tijd.
Dan heb je ineens de tijd. En dat is hartstikke fijn. En je hebt niet alleen de tijd, maar je hebt ook nog 11 andere mensen die ook mee kunnen denken.
Ja.
Dus je hoort andere vragen die jij misschien ook wel had, maar nog niet bedacht had. Of, want je hebt altijd, als je naar de huisarts gaat...
Of je durfde niet te vragen.
Of je durfde niet te vragen, want je dacht, het is een beetje een domme vraag.
Ja.
Of wat zal die nou van me vinden? Maar goed, je hebt ook heel vaak, als je naar de dokter gaat, dan ga je naar huis. En dan denk je, oh, maar dat had ik ook nog willen weten. Nou, hartstikke handig, want die 11 mensen die zitten daar ook, die stellen al dat soort vragen. Super fijn. En voor mij als zorgprofessional is het ook super fijn, want ik hoef niet aan die ene mevrouw te vragen, rookt u nog? Maar ik kan gewoon in zijn algemeenheid zeggen, stel nou dat je zou willen stoppen met roken. Wat helpt dan?
Ja.
Iedereen hoort dat. Niemand hoeft te zeggen dat hij rookt, maar iedereen weet het wel. Dus ook als zijn buurvrouw, zijn vriendin, ze weet ik veel wat allemaal rookt. Mensen leren heel veel van en met elkaar. Dus super fijn.
Klinkt als heel veel voordelen, Marlies. Ik kan me ook voorstellen dat als je dit hoort, dat je denkt, ja, maar dan moet je in een groep. En mensen in een groep zijn altijd anders als dat ze niet in een groep zitten. En dan vinden ze het spannend en dan houden ze dingen voor zich en dan schamen ze zich. Wat zijn daar de ervaringen mee? Want jij kan je die tegenwerpingen vast voorstellen.
Ik kan me ze heel goed voorstellen en dat is ook wat je vaak hoort. Sterker nog, je hoort eigenlijk nog bijna meer van zorgverleners dan van mensen zelf. Zorgverleners zeggen heel vaak, mijn populatie wil dit niet. En uit onderzoek blijkt inmiddels dat alle populaties er eigenlijk toch minder last van hebben. Maar het gaat er meer om dat je je realiseert, bijvoorbeeld in de zwangerschap, dat misschien moet je gewoon niet zeggen van we gaan in een groep een beetje groepen.
Kletsen.
Nee, ja, die komt niet goed over. Maar als je met 10 andere moeders met een even verre zwangerschap zit en je gaat dat hele proces van die zwangerschap met elkaar door. Je bouwt vriendschappen op, je leert elkaar goed kennen. Je ziet elkaar erbuiten, buiten die groepen. Je kan elkaar ondersteunen. Dus als je meer benadrukt van, joh, je bent niet de enige in deze positie. Er zijn er veel meer. En we kunnen eigenlijk veel meer bespreken. En jij kan veel meer vragen stellen. En je hebt veel meer de tijd ook om over dingen te hebben. Dan zijn mensen wel meer genegen.
Ja.
En we hoorden daarnaast betere uitkomsten. Dus die verkoopt ook goed.
Ja, nou daar ga ik zo even heen. Want daar ben ik natuurlijk benieuwd naar. Maar ik moest direct ook denken naar wat Corien Heineman net zei. Die zei, ja, dat hebben van zo'n support system. Zij heeft daar natuurlijk vanuit de stichting werkt ze daar hard aan. Maar in dit geval heb je een relatief kleinere groep waarmee je optrekt. Waardoor je gelijkgestemde hebt. Waar je ook je zorgen mee kan delen. En als het een keer niet lukt.
Gelijkgestemde en gelijkgestemde in je eigen wijk. Want verloskundige praktijken zitten natuurlijk in de buurten. Dus dat is een heel belangrijk onderdeel. Deze groep hou je bij elkaar gedurende de hele zwangerschap of gedurende het eerste of de eerste 2 jaar na de bevalling. Zodat je ook de mensen weer tegenkomt bij de supermarkt of op de whatever. En omdat je ook bij elkaar houdt, ontstaat er de tijd om vriendschappen en een supportnetwerk echt met elkaar te gaan vormen.
Ja, dus je gaat langere tijd naar elkaar.
Wat Corien ook zegt, alleen daar deel je het met sport en dat lijkt me ook prima. Hier, wij hebben gezegd, verloskundige zorg, de eerste 1000 dagen bij een kind en ook later bij de diabetes. Mensen komen toch al bij de huisarts. Het zou eigenlijk een onderdeel van de reguliere zorg moeten zijn dat je dat supportnetwerk met elkaar creëert.
Ja. Ja, ik heb een hele rare associatie, maar dat komt omdat ik het altijd heel vaak tegenkom in Amerikaanse series. Want bijna alle hoofdpersonen zitten wel bij de EE of weet ik veel wat. Die zitten ook in zo'n supportgroep. Hè? Dus, en nou is dat natuurlijk wetenschappelijk totaal niet onderbouwd voor mij. Maar daar zit ik wel aan te denken van ja, daar heb je je houvast of zo.
Ja, ik ken de EE maar een heel klein stukje. Dus ik durf het moeilijk te vergelijken. Maar wat wel zeker zo is dat mensen heel veel van en met elkaar kunnen leren. En elkaar daarin heel erg goed kunnen ondersteunen. En voor mij als zorgprofessional ook. Zij verzinnen dingen die ik niet kan bedenken. Dat is ook heel prettig. Dus we leren heel veel meer met elkaar. En dat is gewoon heel erg, dat is heel erg helpend. En de dingen die ik heel graag zou willen doen, maar die ik niet kan doen. Weet je, als er iemand... Ik heb mensen in mijn groep gehad en die wilden graag stoppen met roken. En die vonden het heel lastig. En die zei dat in de groep. Van ja, ik ben eigenlijk gestopt, maar behalve 1 sigaret 's ochtends vroeg. Want dat vind ik echt super moeilijk. En toen zijn ze haar op gaan bellen 's ochtends vroeg.
Oh.
Dat zou ik ook wel willen. Maar als ik, weet ik veel, 20 mensen moet gaan bellen 's ochtends vroeg.
Nee,
dan gaan die echt werken, zeg maar. Nee. Dus het is heel fijn dat ze dat soort dingen zelf kunnen doen.
Ja, super slim.
En dat, ja, weet je, ik wil dat heel graag faciliteren, maar ik kan het gewoon niet waarmaken. Maar onderling kunnen ze dat wel. En daar hoeven we eigenlijk niet zo heel veel aan te doen. Behalve zorgen dat het gesprek op tafel komt. En dat we dingen bespreken.
Ja. Marlies, het wordt dus al gebruikt in de verloskunde. Ik hoor diabetes al langskomen. Hebben jullie een idee wat zeg maar de gemene deler moet zijn? Want je moet mensen bij elkaar brengen. Nou, als je zwanger bent, dat is het overduidelijk wat het is. Maar hebben jullie daar een idee bij wat dat zou moeten zijn? Moet je groepen voor stoppen met roken? Moet je groepen organiseren van mensen die meer moeten bewegen? Of moet het rondom een ziektebeeld zijn?
Nou, als je het aan de zorg wil koppelen, is een ziektebeeld wel de meest logische stap. Ja. Maar ik denk wel, dat zover zijn we nog lang niet, maar dat we wel breder kunnen kijken. Want heel veel ziektebeelden hebben natuurlijk eenzelfde soort leefstijl. Vragen eenzelfde soort leefstijl aanpassing.
Ja.
Dus je zou een aantal chronische ziekten die heel veel met leefstijl te maken hebben, prima ook bij elkaar kunnen doen. Dan zijn de medische controles zijn anders, maar het gesprek wat je hebt zal heel vaak vergelijkbaar zijn.
Het moet doelbaar zijn. Dus je moet in een huisartsenpraktijk of in een verloskundige, die hebben gewoon alleen maar zwanger. Die is makkelijk. Consultatiebureau hebben alleen maar baby's en moeders en vaders. Maar in een huisartsenpraktijk kan je niet voor elke ziektebeeld denken een apart groepje doen. Dat lijkt me vrij lastig te organiseren. Dus ik denk, als je wil dat dit een soort standaard aanbod wordt, wat heel laagdrempelig is, dan moeten groepen op meerdere tijdstippen lopen. Want dan komen mensen makkelijker. Dus daar moet je wel even over gaan nadenken hoe je dit het makkelijkst kan inrichten.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het per praktijk weer anders is, omdat je een andere populatie hebt met andere vraagstukken. De rol van de zorgverlener in deze. Hoe ziet die rol eruit, Marlies, als je dat op die centering aanpak doet?
Nou, de zorgverleners worden met name getraind om heel weinig gesloten vragen te stellen.
Dat klinkt makkelijk.
Dat klinkt makkelijk en heel erg faciliterend zijn. Dus vragen die gesteld worden vanuit de groep wil je in principe met de groep samen beantwoorden. Dus je zal eerst ook iets terugspelen van wat andere mensen daarvan weten, wat je daar als collectief al aan kennis hebt. Komen mensen er echt niet uit, ondanks je doorvragen, dan kan je natuurlijk altijd informatie geven. Maar het is wel de bedoeling dat als je toch 12 stel hersens hebt zitten, dat je ze ook allemaal gebruikt. Ja. Dus je moet wel weg van je didactische, alleswetende expertrol gaan.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen, de verwachting die iemand heeft op het moment dat hij ergens, dat hij een ziekte heeft en dat die wil, dan wil je toch vaak dat het opgelost wordt of dat in ieder geval dat het verzacht wordt. Dan ga je naar de dokter en de dokter heeft het antwoord.
Ja.
En dan in dit geval gaat de dokter ineens vragen stellen.
Ja, maar de dokter kan natuurlijk hele intelligente vragen stellen, waardoor iedereen op een ander level komt. Ja. En ja, het is, ik denk ook, ik vond het als zorgverlener heel fijn, omdat ik had vroeger heel erg de neiging om wat te vertellen over bewegen, roken, bladibla, zonder precies te weten op welk niveau iemand die tegenover mij zat. En dan is het toch wel heel erg oor in, oor uit. En op het moment dat je toch meer door vraagt, kijkt waar iedereen zit en wat iedereen al weet en wat mensen elkaar kunnen verduidelijken, denk ik dat je next level bereikt.
Ik ga nog een hele stomme laatste vraag stellen. Maar ik denk toch dat die gesteld moet worden. Hoe ga je dit betalen? Dus hoe zit die financiering in elkaar? Is dat al gefixt? Hebben we al DBC'tjes bedacht? Of weet ik veel andere manieren? Zijn er zorgverzekeraars die zeggen, oh, we doen een leuke pilot?
Ja. Nou nee, we doen niet eens een leuke Katja, pilot. Nee. Het is zowaar geregeld. Per 1 januari 2024. Ja, moet niet gek worden. Maar
schrik een beetje.
Ja, je schrikt er bijna van. Hè? Nou, dat wil zeggen, het is geregeld voor de verloskunde. En het is geregeld voor de huisartsenzorg. En voor de JGZ in zekere zin ook. Bij de verloskundige wordt gewoon betaald door de zorgverzekeringswet. Dus iedereen is verzekerd in Nederland. En verloskundige zorg valt onder de basisverzekering. En daar is vanaf 1 januari een extra prestatiecode bijgekomen voor vrouwen die centering doen.
Okay.
Dus dat kan de verloskundige rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren.
En nou kan ik me voorstellen, we gaan het allemaal niet over de codes en welk nummertje je moet intypen. Maar ik kan me voorstellen dat er nu fijne luisteraars zijn die denken, ik wil het echt wel even precies weten. Waar moeten ze dan heen, Katja?
Nou ja, ze kunnen altijd even op onze website kijken.
Nou.
Heel bijzonder natuurlijk.
Ja,
centeringzorg.nl.
Het is toch allemaal makkelijk te onthouden. Overigens stoppen we alle linkjes ook weer netjes in de show notes. Zodat je eigenlijk alleen maar hoeft te klikken. Onwijs leuk en interessant. Dankjewel, Katja van Groeze van Stichting Centering Nederland. Daar hebben we de website voor, vooral langs gaan. En Marlies Reinders van TNO, die al jaren, weet ik stiekem, want er is ook een andere podcast die we gemaakt hebben voor TNO over alleen maar centering. Dus die is ook nog interessant om te gaan luisteren. En daar kan je ook weer luisteren naar Marlies. Dankjewel, fijn dat jullie er waren.
Duidelijk uitgelegd. Leefstijl in de zorg.
Hoe start je als zorgverlener het gesprek over een moeilijk onderwerp? In dit geval het moeilijke onderwerp stoppen met roken. Nou, dat is nogal eens een onderwerp. Maurits van der Veen is cardioloog in het Isala ziekenhuis en voorzitter van het project Rookstopzorg van het Trimbos Instituut. En hij gebruikt daarvoor een nieuwe term voor mij, zo leer ik elke dag weer, het very brief advice. Maurits, leuk dat je er bent. Wat is een very brief advice?
Very brief advice is een techniek die eigenlijk uit Engeland komt. En die eigenlijk binnen minuut het voor een iemand in de zorg het makkelijk maakt om het lastige onderwerp roken en stoppen met roken bespreekbaar te
maken. Binnen een minuut?
Binnen een minuut heb je het probleem op tafel en je kan zelfs al een richting een oplossing.
Kijk. En wie kan dat very brief advice goed gebruiken? Dus welke zorgverleners is dit handig voor?
Nou, je had het al over rookstopzorg. Wij richten ons op alle mensen die in de zorg werken. Dus paramedici, huisartsen, mensen in de ziekenhuiszorg. Maar wij denken dat met name het very brief advice praktisch is. Als je over dat lastige onderwerp roken wil praten. En je hebt een drukke praktijk. En je hebt maar bijvoorbeeld in veel perifere ziekenhuizen hebben specialisten maar een minuut of 10. Waarbij je al een heleboel zaken moet doorspreken. Mm-hmm. En dan moet je ook nog over dat lastige onderwerp praten. En voor die mensen, voor die zorgverleners, lijkt het very brief advice een hele goede techniek.
Oké. Nou weet ik toevallig dat Trimbos daar een hele leuke campagne over heeft gemaakt. Er staat op YouTube een mooi filmpje. Waarin eigenlijk een aantal artsen niet zo goed snappen waarom één van de artsen het zo geweldig doet. Ja. Dan gaan ze op onderzoek uit en dan komen ze ergens achter. Laten we daar eens even naar luisteren waar ze dan achterkomen.
Ik probeer mijn patiënten altijd gewoon advies te geven, denk ik.
Advies?
Wat voor advies?
Aan het eind van elk consult geef ik altijd een kort stoppen met roken advies. Ik vraag aan de patiënt, rookt u? Weet u dat u het beste zou kunnen stoppen door middel van professionele begeleiding? Mag ik uw gegevens doorgeven? Ja, dat schijnt te helpen.
Ja, ja.
Dat is het.
Het is een fantastisch moment. We zullen het filmpje ook wel even in de show notes opnemen. Dus als je dat filmpje kijkt, dan denk je nu gaat het komen. En dan hoor je dit en dan denk je, het kan niet waar zijn dat het zo simpel is.
Ja, ik denk dat roken echt een vermijdbare risicofactor is waar we veel meer vanuit de zorg over moeten praten. Ik denk dat het een lastig onderwerp is, want als je helemaal rookt, dan stop je niet zo makkelijk. En vandaar dat heel veel mensen het onderwerp uit de weg gaan. En daarom zeg ik heel vaak dat roken de olifant in de spreekkamer is. Een dusdanig belangrijk onderwerp waar je het eigenlijk over moet hebben, maar je eigenlijk niet zoveel zin in hebt, omdat je als je erover begint, dat je dan ook heel lang bezig bent. Vandaar dit very brief advice, vraag, vertel, verwijs. Eigenlijk zoals dokter Smit het net zo heel leuk uitlegde. En ik raad ook iedereen aan om het hele leuke filmpje te gaan kijken. Maar met dat very brief advice heb je op een simpele manier en dan niet een zware manier. Want eigenlijk weet iedereen wel dat roken slecht is. Ik bedoel, een roker weet het van de pakjes. Die weet het uit de verhalen. Dus daar hoeven we het niet meer over te hebben eigenlijk. Maar je kan wel het onderwerp op tafel krijgen. En met name dat toeleiden. Dat derde, dan vindt u het goed als ik uw gegevens doorgeef. Dat warme contact. Want dan eigenlijk moet erop volgen dat iemand vanuit de zorg dan even contact opneemt met die roker. Van, hey, dokter X heeft met u gehad over stoppen met roken. Ik wil heel graag met u verder over praten. Hoeveel stoppogingen heeft u al? Hoe staat u in het leven? Nou, en dan komt als iemand daar specifiek wat meer tijd voor heeft, in plaats van die die dokter in die spreekkamer bijvoorbeeld, dan zie je dat daar een veel betere klik is en dat er veel betere aansluiting kan komen tussen de zorgvraag, want een roker wil heel vaak toch wel graag stoppen, en het daadwerkelijke extra hulp die mensen kunnen krijgen bij stoppen met roken. En het mooie van het Fair Brief Advice is ook, als mensen zeggen van nee, dat zie ik helemaal niet zitten, zeg je oké, vindt u het goed als ik de volgende keer nog een keer met u erover heb? Dus dat is eigenlijk wel heel erg aantrekkelijk.
Ja. Ja, ik denk als je de gemiddelde salesguru vraagt of dit een slimme manier is, dan is het antwoord ja. Alleen in dit geval is het doel niet om iets te verkopen, maar om te zorgen dat je iemand echt helpt bij zijn gezondheid. Dus volgens mij zit het supergoed in elkaar. Dus drie vragen. Arie, je stelt een vraag.
Ja.
Je vertelt, wist u dat? En ik vind het ook heel mooi positief. Hè? Dus je zegt niet, het is heel slecht voor je en gaat er uiteindelijk pijnlijk dood aan. Wat ook zo is, maar dat helpt niet heel erg. Maar je zegt, hè, wist je dat het helpt als je onder professionele begeleiding dat doet? En dan eindig je met daadwerkelijke actie.
Ja.
En sterker nog, eigenlijk hoeft iemand niet eens wat te doen. Hij hoeft alleen maar te zeggen dat hij benaderd wil
worden. En zoals in het ziekenhuis waar ik eerder werkte, in het ziekenhuis Gelse Vallei in Ede, hadden we een stop met roken consulent. En die belde dan diezelfde week op. En ik denk dat we ook niet moeten onderschatten wat voor een extra zet we kunnen zetten vanuit de zorg. Hè. De vorige spreker die had het er ook over die teachable moments. Ik denk dat we echt ons moeten realiseren dat we echt een kanskaart hebben. En dat we niet alleen maar die roker kunnen helpen. Want ik raad ook altijd onze stop met roken consulent aan. Praat ook over de partner. En zelfs iemand op hele hoge leeftijd, als ze stopt met roken, geven ze een goed voorbeeld voor kinderen, kleinkinderen, et cetera, et cetera. Dus dat olievlek-effect wat wij in gang kunnen zetten vanuit de zorgsector, ik denk dat we echt een kanskaart hebben. En ik vond het in ieder geval heel opvallend dat binnen mijn vak, de cardiologie, we altijd praten over pillen en allemaal zaken. En dat we eigenlijk dat onderwerp roken eigenlijk zo vaak lieten liggen. En ik hoop met mijn zending, zeg maar, van rookstopzorg, dat ik het Fair Brief Advice in ieder geval kan aanbieden. En dat is in ieder geval het begin. Maar dat we in ieder geval al met elkaar allemaal in een soort cultuur komen. Vanuit de zorg praat je met een roker over stoppen met roken.
Hartstikke goed. Dankjewel. Maurits van der Veen, cardioloog in het Isala ziekenhuis en voorzitter van het project Rook Stopzorg van het Trimbos Instituut. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Leefstijl in de Zorg. Bedankt natuurlijk voor het luisteren en heel veel succes met het in praktijk brengen van alle kennis en tips uit deze podcast. Want ja, dan gaat het beter met de leefstijl van ons allemaal.
Dank voor het luisteren naar Leefstijl in de Zorg. Meer afleveringen vind je in je favoriete podcast-app. Je helpt ons enorm met een like, duimpje of follow. En wil je meer weten over leefstijl in de zorg? Ga dan naar leefstijlcoalitie.nl.